Ik wil u graag twee stukjes uit Gods woord voorlezen. Het eerste stuk komt uit de eerste Timotheusbrief. En dan lees ik uit het eerste hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 16. Mocht ik in mijn fout vervallen om te snel te spreken, dan moet u dat niet bij de koffie zeggen, maar u moet me even afvangen terwijl ik bezig ben. In vers 12 staat: en ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwig leven. Paulus zegt dat zijn leven voor ons een voorbeeld is. Dus het argument wat wij dan vaak hebben, ja, dat was Paulus en de grote Paulus die dingen deed. Paulus zegt, je kunt naar mijn leven kijken, dat is een voorbeeld voor de levens van mensen die na mij gaan geloven. Dus ook voor ons. En dan wil ik lezen uit Filippenzen 3. En dan wilde ik met u eigenlijk twee dingen bespreken vanmorgen. Het eerste is, hoe komt het nou toch dat het voor mensen zo moeilijk is om tot geloof te komen? Wat houdt hen tegen? Wat zijn de hindernissen? En in de tweede plaats, als je dan tot geloof gekomen bent, hoe sta je dan in het leven? Waarin ben jij dan anders als andere mensen? En dat kunnen we lezen in dit hoofdstuk wat Paulus aan de Filippenzen schrijft. Paulus begint in het vijfde vers te vertellen hoe geweldig hij vroeger dacht dat hij was. Hij zei, ik was besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën en wat de wet betreft een Farizeeër. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere, om wie ik alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag erna om het ook te grijpen. En daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik denk niet dat ik het al gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Dan heb je het opnieuw. Paulus, een voorbeeld voor ons. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken. En ik zeg het ook nu onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. En hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap echter is in de hemel. Waaruit ook wij de zaligmaker verwachten. Namelijk Jezus Christus, onze Heer. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. Paulus, een voorbeeld voor ons. Dat betekent dus dat we uit het leven van Paulus dingen kunnen leren, dingen die moeten plaatsvinden, niet alleen in het leven van Paulus, maar ook in ons leven. En als die er niet zijn, dan moet je je afvragen of je christen bent. Want daarom, zegt Paulus, ben ik een voorbeeld. Ja, zeg je, maar Paulus, die grote man, die heeft hij allemaal geschreven, daar mag ik me toch niet mee vergelijken. Nou, Paulus zegt, denk erom, er is in de wereld maar één mens die de grootste zondaar is. En dat ben ik, zegt Paulus. En als God door zijn genade zo'n leven kan uitwerken in mij, dan kan hij het zeker in het leven van jullie. Dus het excuus van Paulus, zoveel groter als wij, bestaat niet. Want een grotere zondaar als hij was er niet. Dat is in ieder geval prettig. Dat als u de gedachte had dat er op aarde geen grotere zondaar was als u, dat u zich vergist. Dat was Paulus. En God deed in dat werk, in dat leven, een geweldig, machtig werk. Wat gebeurde er dan in het leven van Paulus? Want Paulus was buitengewoon tevreden over zijn leven. Als christen. Dat dacht hij. Als Jood. Rechtvaardig naar de wet. Ik heb het u net voorgelezen. Hij was onberispelijk. En denk erom, het is niet voor niets dat als mensen, er zijn soms mensen die willen graag Jood worden. Nou, je wordt makkelijker christen, lijkt het wel, als Jood. Want het enige wat ze doen, is je afraden om Jood te worden. En als je nou toch zo eigenwijs bent, dan word je onderworpen aan een opleiding van een jaar of 7, 8. En dan moet in jouw leven exact blijken dat jij al die geboden en verboden kunt houden die in de wet staan. 614 in totaal. En Paulus was volledig zeker van zichzelf dat hij ze alle 614 onderhield. Hij was onberispelijk. Als hij voor God zou verschijnen, zou God zeggen, man, wat geweldig dat je er bent. Ik heb nog nooit zo'n volgeling gehad. En het hele mooie was bij Paulus, dat was het Jodendom bij hem was niet een zaak van zijn hoofd alleen, van zijn denken. Maar dat werkte door in zijn hart, in zijn leven, want hij had er alles voor over. En dat uitte zich in daden. En als jij ervan overtuigd bent dat dat datgene wat de Heer Jezus Christus geleerd had, dat dat volledig verkeerd was, dan moet je dat uitroeien. Nou, dat deed Paulus dan ook. Hij roeide dat uit met alles wat in hem was. En niet alleen in Jeruzalem, maar hij ging naar Damascus. En als het daar gelukt was en er was God niet tegengekomen, dan was hij verder gegaan, de hele wereld door. Uitroeien dat christendom. Dat mag er niet zijn. Dat wat hij Jezus verteld had, onzin. Farizeeën en Sadduceeën groots gelijk dat ze hem gekruisigd hadden. En zo is Paulus, en dat gebeurde dan als eerste ding in zijn leven, waarin hij tot voorbeeld is voor ons. Op weg is naar Damascus, ontmoet hij God, dat weet hij. Hij zegt het ook, wie bent u, Heere? En dan klinken voor Paulus de meest verschrikkelijke woorden die hij ooit kon horen. Want God zegt, de God die Paulus diende met alles wat hem in hem was, God zegt, ik ben Jezus. Nou, iets verschrikkelijkers kon hij niet horen. Want die vervolgde die. Dan was hij naar op weg om volgelingen te pakken te nemen. En nou blijkt God Jezus te zijn. Die Jezus, die hij misschien wel zelf gekend heeft, was maar niet zo'n mens die rondgetrokken was. Maar die Jezus, de claim die hij steeds uitte bleek waar te zijn, was niet alleen mens, maar die Jezus was ook God. En die Jezus komt hij tegen. En Paulus komt tot geloof. Nou, Paulus zegt, God heeft het me vergeven. Zegt hij in die Timotheusbrief. En waarom heeft God het hem vergeven? Omdat, en dat zegt de man die zo overtuigd was van zijn eigen kennis. Die man zegt, omdat ik het uit onwetendheid gedaan heb. Het is wat. Een grote geleerde als Paulus is er bij de hele mensheid waarschijnlijk niet geweest. De brains die die man had. Die durfde zeggen dat als het ging om de Heer Jezus Christus, dat hij onwetend was. Dat hij het niet geweten heeft. En dat God het hem vergeven heeft. Paulus wordt bevrijd van zonde. Paulus, die ervan overtuigd was dat er in hem geen zonde was. Want hij was onberispelijk. Komt tot ontdekking dat hij die onberispelijk is, de grootste zondaar was. Ongelooflijk. Dat is een werk wat moet gebeuren in het leven van elk mens. Wedergeboorte. Als dat er niet is, kun je van jezelf denken dat je nog zo onberispelijk en goed en aardig en lief bent. Je bent de grootste zondaar, zegt Gods woord. En tevens is dat een van de grootste hindernissen voor een mens om tot geloof te komen. Het was dat God Paulus persoonlijk tegemoet kwam en persoonlijk tot hem sprak. Maar Paulus was echt, ik heb u dat net voorgelezen, was buitengewoon trots op het leven wat hij leidde. Een van de grootste hindernissen voor de mens. De mens roemt. In zichzelf. Paulus roemde in het feit dat hij Jood was. Dat hij van de stam Benjamin was. Zo zijn er ook in onze tijd mensen, als je vraagt, hier in Europa, bent u christen? Ja, natuurlijk. Waarom? Nou ja, ik ben lid van de kerk. Maar verder? Ja, maar dan ben je toch christen als je lid bent van een kerk. Bent u christen? Ja, ik ben opgevoed in een christelijk gezin. Ja, ben je dan christen? Paulus had alle recht te zeggen dat hij het zo goed mogelijk, nog niet zo goed mogelijk, onberispelijk gedaan had. En je ontmoet Jezus en je komt tot ontdekking dat je de grootste zondaar bent. Nee, christen worden is iets persoonlijks. Wij hebben 5 dochters. En ze zijn bij ons opgevoed. Ze hebben ons zien bidden. Ze hebben ons gezien hoe wij als christenen leefden. Maar we hebben ze altijd één ding verteld. En dat was heel leuk, dat konden we ook goed, want we hadden ook pleegkinderen. En die pleegkinderen, die heetten geen Vliem, maar die heetten Roesing van Ittersson. En daar zeiden we altijd tegen, denk erom, jullie zijn Roesing van Ittersons. Jullie zijn geen Vliemen. En dat wisten zij, de pleegkinderen wisten dat. En ook wij, de Vliemen, wisten dat. Vaak om de meest domme dingen. Zij hadden soms geweldig plezier dat wij absoluut niet begrepen dat er iets leuk was. En wij hadden plezier om dingen die zij absoluut niet snapten. Je bent totaal anders. En toch ga je samen op weg. Zo hebben ze steeds verteld, zoals de Ittersons geen Vliemen zijn, zo zijn zowel de Ittersons en de Vliemen geen van alle christen. Als je niet zelf door de smalle poort naar binnen bent gegaan. Dat is een individuele keus. Daar kan niemand je bij helpen. Ja, als ouders kun je voor ze bidden. Als ouders kun je naast ze staan en ze de weg wijzen. Maar of ze de weg gaan, dat is iets tussen God en mens zelf. Paulus als voorbeeld voor ons. Roemen. Nou zijn er ook mensen die roemen niet alleen in het leven wat ze hadden voordat ze christen werden. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, mijn leven als ik terugkijk, daar roem ik helemaal niet in. Als ik terugkijk, een minderwaardigheidscomplex. Ik heb altijd geprobeerd mezelf hoog te houden. Mag ik ook leven? Mag ik er ook zijn? En zo af en toe viel ik in zo'n diepte en dan was het me goed dat ik alleen was, dat er niemand bij me in de buurt was. Als mensen gezien hadden hoe ik was. Verschrikkelijk. Ik roem helemaal niet in het verleden, maar ik heb pillen en ik heb weet ik wat allemaal nodig om overeind te blijven. Ik heb drugs, drank, weet ik wat nodig. Om staande te blijven in deze wereld. Dat is niet alleen voor de lol. Maar ik moet verder. En ik weet wel dat ik een zondaar ben. Ik weet wel dat ik niet onberispelijk ben. Ik kom van de Veluwe, daar wist iedereen het. Dat die zondaar was, dat was geen enkel probleem. Alleen de oplossing die de Heer Jezus Christus gebracht had, die werd niet geaccepteerd. Want morgen zondig ik weer. Ik ben niet in staat om goed te doen. Weer exact de tegenovergestelde redenering als van Paulus, alleen aan de andere kant. En een hindernis om tot geloof te komen. Wat geweldig voor die mensen als ze ontdekken, dat zelfs de zonde die ze nog zullen gaan doen, gegeven zijn. Als je dat tegen ze zei, dan zeiden ze, ja, dat kan niet. Dat bestaat niet. Dan kun je doen en laten wat je wil in je leven. Nou, daar komen we zo meteen nog op, of dat zo is. Maar de redding van de Heer Jezus Christus is voor degene met een leven waarin ze konden roemen, wat geweldig is, ik kan het, ik ben geweldig, ik zorg voor mezelf en voor mensen die zeggen, voor mij is het leven moeilijk, is zwaar. Kom geen stap verder. De redding is van God. We hebben net ook een van die liederen gezongen. We komen niet bij God door eigen rechtvaardigheid. Of door een mislukt leven. Nee, we komen door God door de genade van de Heer Jezus Christus. Het voorbeeld wat we van Paulus kunnen leren. Nee, de mens vertrouwt liever op zijn eigen denken. En zeker in de tijd waarin wij leven. Elke dag als je de krant openslaat, zijn er wel geleerden bezig die ons vertellen, het zit zus of het zit zo. En die ons aanwijzingen geven hoe je dingen moet oplossen. Zus moet het en zo moet het. En ik waardeer die mensen. Ik heb diep respect voor denkers zoals vroeger Plato en Socrates en weet ik wat allemaal. Die mensen konden uitdenken, de denkkracht die ze hadden. Ongelooflijk. Maar denkkracht die losstaat van God is nutteloos. Ook in onze tijd. 1001 oplossingen voor alle problemen in deze wereld. Maar het vervelende is dat er nooit één oplossing is. Als je in de linkse hoek zit, dan moet het op de linkse manier. En als het op de rechtse hoek zit, dan moet het op de rechtse manier. En als je ergens centraal zit, dan moet het op de middelste manier. En zo zijn er weet ik wat voor manieren, weet ik wat voor soort waarheden in deze wereld. Door de denkers van deze wereld. Dan zijn we trots op wat we kunnen. En dan komt dat dwars doorheen, de waarheid van de Heer Jezus Christus. Die durft te roepen in zo'n wereld, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, zoals we de waarheid van een ander al niet willen accepteren, willen we hem zeker van Jezus niet accepteren. Een andere hindernis is mensen die zeggen, maar ik ben toch oprecht? Ik handel oprecht naar mijn geweten. Kan het toch niet verkeerd zijn wat ik doe? Een schitterend voorbeeld van een meisje wat in de jaren 30 meegedaan had in Duitsland aan de Bund für Deutsche Mädel, de Hitlerjugend voor vrouwen. En dat deed iedereen aan mee in Duitsland. En zij schreef in 1948 schreef ze een boek, was ik de enige die bij de Hitlerjugend gezeten had. Ze zei, onze kampen waren vol en het was hartstikke leuk, die kampen. Ging er met plezier heen. En wat we daar geleerd werden, ik geloofde er echt in. En nu, na de oorlog, het lijkt wel of ik de enige ben geweest die dat mooi gevonden heeft. Wij waren oprecht bezig. We waren van overtuigd dat het waar was wat we geloofden. Ja, beste mensen, dat kan. Als mens kun je oprecht overtuigd zijn dat datgene wat jij gelooft de waarheid is. En je kunt oprecht overtuigd volledig verkeerd zitten. Dat bleek bij haar ook, volledig verkeerd. Als jij roept dat je oprecht bent en gewetensvol bent, dan zit er altijd iets in dat gewetensvolle en dat oprecht zit iets van haat naar andere mensen die het niet met jou eens zijn. En dat uitzicht dan ook naar andere mensen toe. Het gaat er helemaal niet om of jij oprecht bent. Of dat je handelt naar je geweten. De grootste hindernis voor mensen om tot geloof te komen is als je godsdienstig bent. Ik weet nog dat Billy Graham dat in 1975 zei toen we op Eurofest waren in Brussel. 10 dagen bijbelstudie, geweldig. Voor het eerst dat ik zo'n bijbelstudie van 10 dagen meemaakte. Mensen, lieve, dat was de hemel. Schitterend. En toen zei hij dat ook. Hij zegt, het grootste gevaar om niet christen te worden is dat je christelijk bent opgevoed. En je lijkt wel als met inenten, je wordt ingeënt tegen de mazelen. Hè? Dat is weer iets wat speelt op dit moment. Waarom? Zodat je geen mazelen krijgt. Nou, je wordt ingeënt met de godsdienst, zodanig, een klein beetje, dat je een hekel gaat krijgen aan godsdienst. Dat je er niet mee verder gaat. Er was dus een vrouw die deed geweldig veel goed werk in de gemeente en iedereen loofde haar en vond haar geweldig en weet ik wat allemaal. En op een of andere manier had ze kans gezien om met een man te trouwen die heel veel dronk. En iedereen had medelijden met haar. Wat een rot leven in de praktijk. En wat gebeurt er? Die man die komt tot levend geloof, wedergeboorte, zoals Paulus dat maakte die mee. En die man veranderde totaal. En weet je wat het gevolg was in de reactie bij die vrouw? Als dat wedergeboorte is, dan heb ik nooit geloofd. Dan ben ik altijd bezig geweest met mijn ideeën over God. En ben ik bezig geweest om het een beetje goed te doen voor God, zodat God wel over mij tevreden was. Maar als dat wedergeboorte is, dat is wat ik ook wil. En ze kwam tot geloof. Een van de grootste hindernissen om tot geloof te komen. Godsdienstig te zijn. Religie te hebben. Maar dan ben je godsdienstig geworden, dan ben je christen geworden. Dan ben je opnieuw geboren. Hoe zit het dan met je leven? Hoe anders is dat leven dan geworden? Nou, we hebben net het hoofdstuk gelezen, het hoofdstuk 3 van Paulus. Hoe kijkt Paulus terug op zijn verleden? Mijn vrouw geeft aan dat ik iets rustiger moet spreken. Die durft wel te zwaaien. Hoe kijkt Paulus terug op zijn verleden? Paulus zegt, alles wat ik vroeger zo geweldig vond, dat is vuilnis. Je vindt dat terug bij andere denkers. Hè? Thomas van Aquino, die probeerde het christelijk geloof te koppelen aan de Griekse denkers. Dat heeft hij altijd geprobeerd. Daar heeft hij over geschreven en Hij wordt nog steeds op universiteiten en ook in de katholieke kerk leren mensen hoe dat zit. De verbinding die er is tussen de Griekse denkers en het christelijk geloof. En aan het eind van zijn leven komt Thomas van Aquino, heeft hij een ervaring met God. En dan zegt deze grote denker, alles wat ik heb opgeschreven is stro. Smijt het maar weg. Ik heb God gezien. Ik heb Jezus gezien. Hij is uniek. Hij is niet te combineren met niets en met niemand. En wat doen die mensen met een verleden wat vroeger altijd op hun gedrukt heeft? Soms echt dingen hoor, die je pijn gedaan hebben. Die je leven vernietigd hebben en kapot gemaakt. Zeg je er ook van, alles wat mijn verleden vroeger vernietigd heeft, kapot gemaakt heeft. Het zal allemaal wel, maar het is weg, het is over. Ik leef als een nieuw vrij mens. Ik acht het als vuilnis wat er gebeurd was. Er zijn wat mensen die blijven hangen in hun verleden. Ik kom veel in bejaardentehuizen. En daar spreek ik met mensen van 96. En wat ze helder voor de geest staat, is alles wat vroeger in hun jeugd verkeerd gegaan is. En dan zeg ik, maar joh, dat was toen je 14 was, je bent nu 96, daar zit toch een berg tussen en daar zit God tussen en die verandert toch dingen. Als jij eens wist wat ik. Is je verleden nog steeds richtinggevend in je leven? Bij Paulus niet meer. Paulus was heel duidelijk. Hoe zit het met de toekomst? Want dat is ook leuk voor christenen. Dat wordt ons ook vaak verweten als christenen. En ik snap het ook wel. Ze zeggen vaak, christenen, dat zijn mensen die vinden het leven moeilijk. En die gaan dan bij elkaar zitten. En die zingen wat opgewekte liederen. En die houden elkaar een sprookje voor dat het later allemaal beter wordt. Dat ze naar de hemel gaan en daar krijg je een lekker gevoel van. En ja, dan heb je die zondag gehad en dan kun je het net redden tot de volgende zondag. Dat zijn gewoon mensen die zichzelf voor de gek houden. Nou, Paulus die zegt heel wat anders over de toekomst, hè? Paulus zegt hier, ik heb u dat voorgelezen. Paulus zei, ja, denk erom, beste strijders. Ik ben wel Jood, maar mijn burgerschap is niet Jood zijn. Mijn burgerschap is christen zijn. En dat mooie van dat burgerschap van christen zijn is niet dat dat pas begint als ik later gestorven ben. Maar dat begint hier en nu. En dat gaat door tot in de eeuwigheid. En dan kun je ook voorstellen dat Paulus brieven schrijft aan de Korintiërs, zoals 1 Korinthe 15, dood, waar is uw overwinning? Dood, er is geen enkele prikkel meer, want ik ben al gestorven. Ik ben al opgestaan met de Heer Jezus Christus. Ik leef met hem. Nee, die toekomst is mooi voor ons mensen. Maar hoe is het nu? En dat is eigenlijk de belangrijkste fase. Hoe is het hier en nu? Oh, dat van uw verleden, dat wil ik wel geloven. En dat van uw toekomst, dat u denkt dat het allemaal beter wordt en hoe het allemaal wordt, weten we niet. Gelukkig weten we het niet, want dan zou het ook vervelend zijn. Hè? En als je dan komt en het ziet er ook nog zo uit, dan denk je, nou ja. Ja, als toch zelfs je op vakantie gaat, dan ga je naar Berlijn, dan heb je Berlijn gezien, je wist al hoe Berlijn eruit zag, dan heb je gezien, dan hoef je nooit meer naartoe. Dus nou, als je al weet hoe de hemel eruit ziet, nou, ben je dat ook zo zat als je daar zit. Ja, toch? Tenminste, zo is het bij mij wel. Als ik het een keer gezien heb, heb ik het gezien. Maar hoe is het nu met je leven? Hoe leef je nu, hier en nu? De komende week, de komende uren die gaan. En dat geldt, hè, daar gaat het om. En dan zitten we een beetje in de moeilijkheden als christen, hè? Wij zijn wederom geboren. Onze geest is vrijgekocht. Wij weten dat we voor eeuwig bij hem zullen zijn. Maar onze geest en onze ziel huizen nog in een lichaam wat geregeerd wordt door de zonde. Daar lees je de Romeinenbrief er maar op na. Dat is de innerlijke strijd in elk mens. Je leeft in een lichaam van zonde met een vrijgemaakte ziel en een vrijgemaakte geest. Ja, en dan is het hier en nu zo, oh, ik ellendig mens. Of is het? Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door Christus Jezus die ons heeft vrijgekocht. Zie ik kans hier en nu mijn lichaam voor dood te houden? Zie ik kans hier en nu te wandelen naar de waarheid die Hij mij gegeven heeft in en door zijn woord? En dan niet een intellectuele waarheid, maar een waarheid die mij doortrekt, mijn hoofd, mijn hart en mij tot daden zet, aanzet. Leef ik in het hier en nu als christen? Dat is mooi, hè? Dat staat ook in Hebreeën. Dat God ons hier op aarde, dat de poosje dat we hier op aarde leven, dan zijn wij een toonbeeld voor de wereld om ons heen. Staat er. Het waren die geloofshelden, dat bent u ook. U bent de geloofsheld in de omgeving waar u bent. Of u bent de geloofslafaard. Hoe is ons hier en nu? Durven wij echt te geloven dat God zijn beloftes in ons waarmaakt? Paulus durfde te geloven. Hè? En wie wilde nou niet als christen zo leven als Paulus? Onafhankelijk van de omstandigheden. Of die in zee lag. Of die geslagen werd, gestenigd werd of wat er ook gebeurde. Ik roem in Christus, anders niet. Wil ik mee eindigen als Paulus in het hier en nu leefde. Paulus zegt, ik beschouw het als vuiligheid, waarom? Opdat ik Christus mag winnen. En dat ik in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar door het geloof. Geloof, Paulus, dat had hij in Christus. Namelijk de rechtvaardiging uit God door middel van het geloof. Dat ik hem mag kennen. Zijn opstanding mag kennen. Niet dat ik het al verkregen heb. Of dat ik volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Want ook Paulus zat nog in dat lichaam wat geregeerd werd door de zonde. Maar ik jaag ernaar dat ik het grijpen mag. En zo was Paulus bezig. Die paar dagen die hij had hier op aarde. Om Christus te zoeken. Te leven voor hem. En wat gebeurt er dan wat in het leven van een mens die Christus zoekt? Hè? Het leven van Paulus kent u. Ja. Laten we niet alleen wachten tot het later beter wordt, maar laten we gaan. Hier en nu, net als Paulus. En de wereld laten zien wat christendom betekent. Niet omdat wij sterk zijn. Hij heeft ons vrijgekocht. En het enige wat we hebben is geloof. Dat Jezus waarmaakt wat hij beloofd heeft. Ook in ons. Amen.